Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst op de tweede Adventszondag, waarin dominee Verkuil uit Rhenen zal voorgaan. De organist is vanmorgen Ilko van Vliet en de muzikale begeleiding van het Adventslied is door Jordi Petersen op de piano. Er is vanmorgen weer kindernevendienst. Groep 1 tot en met 3 gaan naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 naar de Vluchtheuvel. Dan een geboortebericht. Bij de familie Hilbrands de Kleine is zaterdag 29 november Lois geboren. Lois is de dochter van Steven en Lotte en het zusje van Finn. We feliciteren hen van harte met dit grote geschenk. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar Steven en Lotte, Park Julianaweide 6. Dan iets over de verkiezing ambtsdragers. De benoemde broeders, Jacco Floor, Henry van der Bijl en Anton Hoenkamp, hebben hun benoeming niet kunnen aanvaarden. We wensen hen rust op hun beslissing. Eventuele bezwaren tegen de herbenoemde broeders, Wim van den Berg als diaken en Jordi Peters als jeugdoudeling, kunt u tot zaterdag 13 december schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van onze gemeente. De oliebollenactie. Zoals u misschien al gezien heeft, liggen flyers voor onze jaarlijkse oliebollenactie weer klaar in het portaal van de kerk. Als u heeft aangegeven te willen helpen bij het flyeren, wilt u dan de enveloppen voor uw wijk of wijken meenemen als u de kerk verlaat. Aanmelden om te helpen kan nog steeds bij de oliebollencommissie. Het bestellen van de heerlijke oliebollen en appelbillets kan ook dit jaar weer via de website van onze kerk. Ga hiervoor naar oliebol.hervormdheteren.nl. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor Christian Refugee Relief, CRR, onze nieuwe collectedoel ter ondersteuning van verschillende acties die CRR organiseert, van Griekenland tot aan Bosnië. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Na de preek, als de kinderen weer terug zijn van de kindernevendienst, willen we de heer Ad van Willigen herdenken. Na afloop van de dienst is er koffie en ontmoeting in de Vluchtheuvel. Vandaag is het tweede Adventszondag. De profeet Jesaja zegt: de Heere zelf zal u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Immanuel betekent God met ons. En als teken dat God in Jezus Christus met ons is, zal tijdens het zingen van het tweede couplet van het Adventslied Advent is kijken naar wat er komt, Thijs van der Bijl de tweede Adventskaars aansteken. Thijs, je mag komen. Als instogslied zingen we nu het eerste vers van de lofzang van Maria. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Onze openingstekst komt uit Markus 1, waar we horen. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Laten we met elkaar gaan zingen. De trouw van de Heere, zoals die ook zo heel rijk blijkt, deze tijd van Advent. God heeft zijn beloften vervuld en zal ze nog vervullen. Zijn trouw, zijn verbond dat vast is, waar we van zingen uit Psalm 89, het tweede en het derde vers, waar we ook de lof zingen van de Heere onze God.
Thank you.
Psalm 130 is ook een psalm vol van verlangen, van verwachten, te heren, te hopen op Hem. We zingen daarvan nadat we met elkaar hebben geluisterd naar de wet van de Heren. Een psalm die ook roept uit de diepte van de ellende. Als we ook onze eigen ongerechtigheden zien, ook onder andere in het licht van Gods wet. We zingen psalm 130 vers 1 en 2 nadat we hebben geluisterd naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, zeg maar niet zomaar, leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft u de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei op een vraag: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laten we nu met elkaar de naam van de Heer onze God aanroepen in het gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere in de hemel, U, o Vader, Zoon en Heilige Geest, het is weer zondag. Een geweldige schenk van U is deze dag waar we U hartelijk voor danken. Om voor alles uit wat deze week ook weer met zich meebrengt, stil te mogen worden voor Uw heilig aangezicht hier, met dit deel van Uw gemeente. Dank U, Heere, voor dit grote geschenk. We mogen in Uw huis zijn. En de kaars is aangestoken en nog één, omdat U, o Jezus Christus, het licht der wereld bent. En daarom zijn we hier toch samen. Geprezen zij Uw heerlijke naam, U, o Zoon, en ook van U, o Vader en Heilige Geest. We bidden U, o Jezus, schijn krachtig met Uw licht in ons hart. Verdrijf het duister, wat daar ook is van nature. En er is zoveel duister om ons heen. We zijn hier samengebracht door U. En wilt U heerlijk werken om ons te redden van alles waar wij onszelf niet van redden kunnen. En wat er zo nodig is tot de eer van Uw naam om voor U te leven, mens te zijn. O Heere onze God, laat zo deze dag een geweldige dag zijn van U. We hebben het zo nodig. Open onze ogen daarvoor, ons hart. Om U te willen dienen, met U te willen leven, o God. Dat is toch het rijkste, het mooiste. Geef het aan ons allen, zoals we hier samen zijn gekomen. Zij die met ons verbonden zijn. Heere, wilt U door Uw geest en door Uw woord krachtig werken in ons aller hart. Om voor U te buigen, alles van U te gaan verwachten. Ons leven in U, Heer Jezus, te verliezen. Om het zo heerlijk terug te vinden. Dank U dat U ons hier samen hebt gebracht. Met de kinderen, met de jongsten hier onder ons. En als zij zo ook naar de kindernevendienst gaan, wilt U ook daar rijk werken. Helpt U de leiding om zo ook op het niveau van de kinderen te vertellen van Uw machtige daden. Heere, gebruik het. En werk hier in deze ruimte waar we ons ook bevinden. Welke leeftijd we hebben, wie we ook zijn. Heere, om zo met elkaar U te dienen. In het luisteren naar Uw woord, het horen ernaar en laat het zijn het gelovig antwoord erop in ons hart, maar ook in ons zingen, in ons geven van onze gaven. En alles wat we hier mogen doen, dat het een dienst is uit Uw hand en op U gericht en zo tot zegen onszelf en onze naasten hier in de gemeente en wie op ons pad komt. Trouwe God, maakt U het zo goed naar Uw maatstaf en naar de maatstaf van Uw koninkrijk, waar we naar uitzien. Tijd van Advent, wat rijk, die het te mogen leven op de golfslag van Uw machtige daden. Om te leven, ook deze tijd van Advent. Heere, zo leg dit alles bij U neer. Zie ons aan, o Vader, in de Zoon van Uw liefde. U hebt hem toch zelf gezonden tot ons behoud. Zie ons aan in Hem en werk krachtig door Uw geest. Die enige God, dat ze U alle eer ontvangen. Is U zo bij ons, wij en ieder. Wie we ook zijn, welke taak we ook hebben, leidt U ons. En dat we zo U, Heere, in het hart, in het oog mogen hebben. In Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Zullen nu dus de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar de consistorie gaan. En wat betreft voor de kindernevendienst, de kinderen van groep 4 tot en met 7 mogen naar de vluchtheuvel. Jezus is eens naar deze aarde gekomen, als kind in de kribbe. We leven in deze tijd daar weer naartoe, naar die machtige gebeurtenis, om dat te vieren, te gedenken. Deze tijd van Advent mogen we ook verder zien en uitzien naar Jezus' tweede komst op de wolken van de hemel. En daar zal vanmorgen ook de prediking over gaan, de verkondiging van het evangelie. We lezen uit Handelingen 17, vers 16 tot en met vers 31. Handelingen 17, vanaf vers 16. We komen Paulus daartegen in Athene en hij wacht daar op zijn medewerkers Silas, Timotheus. En dan lezen we vers 16. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van de vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. We willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond, aan een onbekende god. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald in de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ik enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver, steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan, verkondig met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu, overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die het daartoe aangesteld heeft. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Zover de lezing van het woord van God voor de verkondiging van het evangelie. De tekst is het laatste vers uit dit gelezen gedeelte, vers 31, waar we Paulus horen zeggen, en wel, namelijk dat mensen zich moeten bekeren, en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Voordat we hier met elkaar naar gaan luisteren naar de verkondiging van het evangelie, zingen we uit Psalm 2. Een psalm die ook op profetische wijze spreekt over de Messias die zou komen. Zijn toren die hij ook heeft over wie op afstand van hem blijft, ongelovig blijft, hem niet in geloof omhelst. Maar laten we dat wel doen. Psalm 2 zingt ervan, vers 6 en 7 van Psalm 2. De tekst spreekt over Pasen, opstanding, Heer Jezus, van leven. Tegelijk ook van oordeel dat Jezus nog zal voltrekken. Verbinding die we ook tegenkomen in Psalm 21. Die zingen we nogal eens, die laat ik nog wel eens zingen met Pasen. Het leven dat de koning heeft begeerd, Jezus die dat heeft ontvangen. Ook het oordeel dat hij zal voltrekken. We zingen daarom als amen op de verkondiging, Psalm 21, vers 4, 8 en 13, zonder nadere aankondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nog zoveel nachtjes en dan, je kent dat wel, dan komt de vakantie. Eind deze maand, ben je jarig, komt de Heer Jezus terug, verwachten we ongeveer ons kindje of ziet u uit naar uw kleinkind of ga ik met pensioen. Wat valt op in dit rijtje? Zoveel nachtjes, is vakantie, ben ik jarig, komt de Heer Jezus terug, verwacht ons kind, ga ik met pensioen. Wat valt op hierin? Niemand weet precies wanneer die dag is, maar de dag dat Jezus terugkomt valt wel op in dit rijtje om naar uit te zien, toch? Wie zet het daarbij? Jij als jongen, als kind? Nog zoveel nachtjes en dan, en wel, zo lezen we, omdat hij, de Heer, een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Nou zegt u, moet ik daar naar uitzien? Als ik uitzie naar... Ik weet niet of er een app bestaat die de dagen optelt. Die ze aftelt, die zijn er wel, maar ik heb er niet naar gekeken. Maar die ze optelt. Nou, stel dat die er is en je stelt hem vandaag in. Om heel bewust bezig te zijn met die dag, die grote dag, die komt. De dag van het oordeel, zoals die onder andere wordt genoemd. Zal het vandaag gebeuren, als je mobiel pakt en zoveel dagen na deze zondag, waarop je zo bent stilgezet bij, dat het ook staat te gebeuren. God heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Moet ik daar naar uitzien? Ik stel de vraag opnieuw. Ik heb hem nog niet beantwoord, dat ga ik ook niet doen, dat ga u en jij zelf doen. Vanmorgen. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Gemeente, allereerst wil ik even stilstaan bij dat er één is die de tijd bepaalt. We lezen, God heeft een dag vastgesteld. Zo verkondigt de apostel Paulus, we komen hem tegen in Athene. Een stad vol met afgodsbeelden, heiligdommen. Paulus wordt er een beetje geïrriteerd van. En waar die God die de tijden in zijn hand heeft, is gerubriceerd met behulp van een altaar met de naam aan een onbekende God. Het is één God. De vader van die man. Die hij op een goede dag uit de doden heeft laten opstaan. Jezus de Christus. Is hij voor iemand hier een onbekende God? Daar in Athene toen wel. Hier. Geloof toch, als dat zo is. Geef u over aan die God. Waar we dus allereerst van horen dat hij de tijd bepaalt. In zijn handen heeft. Vaststelt. Dat blijkt uit de diverse momenten. Uit deze preek van Paulus staat het Areopagus. Ik neem u even mee. Ik doe 4 momenten, even kort. Allereerst vers 25b blijkt het. Daar lezen we, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en de dingen en alle dingen geeft. Leven, we nu zijn opgestaan, hebben gegeten, adem hier aanwezig zijn. Leven is ondenkbaar zonder God, echt waar. Op een bepaald moment heeft de Heer tijdens zijn schepping op de 6e dag de mens het leven gegeven, in de tijd geplaatst. Tweede moment. Waar het blijkt, God heeft de tijd in zijn hand. Vers 26. Daar lezen we. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. En de grenzen van hun woongebied. Daar heb ik natuurlijk van alles over kunnen zeggen. Doe ik niet. Ik wijs er nu alleen op. Hij bepaalt de tijden. Ook van alle geslachten, deze aardbodem. Derde, tekstvers. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. God bepaalt de tijden. Ik zou nog een vierde moment noemen daarvan. Kijk eens mee, gemeente, naar vers 30. Er staat een heel indringend woordje. Je zou er zo overheen lezen, zeker zoals het in onze vertaling staat. Het woordje nu. Wat het heden aangaat. Ik lees vers 30 iets anders. Iets letterlijker vanuit het Grieks. Iets minder goed Nederlands, maar wel sprekender. Met het geen acht slaan op de tijden van de onwetendheid, verkondigt God nu. God bepaalt de tijd waarop hij laat horen tegen ons allen, aan ons allen. Nu, ontvang mijn liefde, nu. Nu dat toen gold op dat moment, hè, Paulus op de Areopagus, een paar duizend jaar geleden. Maar een nu dat evenzeer deze morgen van kracht is, 7 december 2025. God bepaalt de dag waarop u, jij en ik gaan uitzien naar die man. Jezus. Die alles recht komt zetten naar de maatstaven van Gods koninkrijk. Er komt gerechtigheid op deze aarde. Heil. Leven. Bekeer u. Nu. Ja, God bepaalt de tijden. Onze levenstijd. Van begin tot eind. De dag waarop we geboren zijn. Tot bekering komen. Onze ogen sluiten. Als Jezus nog niet terug is gekomen. Nog zoveel nachtjes. En dan. Wie als kind wel eens, hè? Wel. Hoor. En wel omdat hij God een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. We gaan verder. God bepaalt de tijd. Dan zie ik zo in gedachten, gemeente, een tijdlijn vormen. Ken jij misschien ook wel vanuit het vak geschiedenis? Als het over geschiedenis gaat, dan kun je een lijn trekken en daarop allerlei verticale streepjes, met momenten in de geschiedenis. Toen is dat gebeurd en toen dat. Als je kijkt op de site, de kanon van Nederland, dan zie je geen rechte lijn, maar een zwierige, speelse lijn die zo over het scherm gaat, met allerlei vensters, zoals dat heet. Zo trekt God een lijn door deze geschiedenis, door de geschiedenis van deze wereld. Noem het de kanon van Gods koninkrijk. En twee momenten daarop, kleine verticale streepjes of een mooi rondje op die zwierige lijn, net wat u voor ogen hebt. Twee momenten. Die tijdlijn van Gods koninkrijk. De eerste die oplicht uit onze tekst is dat God zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij in al het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dat is een geweldig venster in Gods koninkrijk, hè? Pasen. Deze dag getuigt ervan. Het is alleen al onze ogen weer open doen op deze dag. Het is een prediking op zich. Pasen. Jezus leeft. God heeft hem uit de doden laten opstaan. Die mensen daar, die vonden het zo raar. Komt me daar opeens een of andere man uit Israël, Paulus. En hij weet wel waar hij het over heeft. Dat moet je nageven. Hij weet ook hun dichters te citeren. Niet voor niks dat ze mee hebben gesjouwd naar de Areopagus. Maar komt die Paulus iets zeggen over een God die we niet kennen, over dat iemand uit de dood is opgestaan en geloof jij het? U? Ik zei al, iedere zondag alleen al is zonder dat de Bijbel open gaat, dat we hier komen, zo'n machtige prediking. God heeft een onuitwisbare indruk in deze wereld laten plaatsvinden, gebeurtenis. Jezus is uit de doden opgewekt. We dienen een God van leven. Is dat dood, hè? Onvoorstelbaar, je kunt het allemaal niet bevatten. God is een God van leven. Ga van Gods geschiedenis houden. Kinderen, jongeren, ik weet niet wat jullie van het vak geschiedenis vinden, of u het ouder bent, wat u er vroeger van vond. Ga in ieder geval van Gods geschiedenis houden. Goed dat we hier zijn. We zien veel. Jonge ogen zien veel. Veel te veel dan dat ze kunnen verdragen. En dat wij ook kunnen verdragen als ouder. Het is absurd. Kijk. Maak keuzes waar u naar kijkt. Ook met je hart. Kijk naar Gods geschiedenis. Naar de tijdlijn die God heeft getrokken en trekt. En de tijd van het vent nu weer. En de feestdagen. Zo'n machtig hulpmiddel erbij. Om op Gods geschiedenis te letten. Goed, de tijdlijn van God. De kanon van Gods koninkrijk. Zoveel nachtjes. En dan, stel dat je app hebt die de tijd doortelt. Zoveel nachtjes vanaf deze zondag. En zal vandaag Jezus komen? Dat wat we toch niet zo snel in ons rijtje zetten van dingen waar we de tijd op aftellen en uitzien. Tweede moment in onze tekst, de tijdlijn van Gods koninkrijk. Namelijk En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Ja, dat moet nog gebeuren, maar de schrift spreekt er zo zeker over, alsof hij al op die tijdlijn staat. Pasen, is hemelvaart, de geest is uitgestort en dan nog dat item. Zijn wederkomst om te oordelen. Weet u welk artikel het is uit de 12 artikelen? We zijn er ontzettend vertrouwd mee dat het zal komen. Kijk, vreemd als we er zo weinig bij leven. Hè? Weet u welk artikel het is als vanavond weer de 12 artikelen klinken? Artikel 7. De zondag horen we het toch wel. Van waar hij zal komen om te oordelen. De levenden en de doden. God bepaalt een dag waarop het zal gebeuren. Jezus heeft er regelmatig over gesproken. Als u eens een keer de evangelie in één keer zo door zou lezen. Of wat vrij een grote gedeelte dat u misschien gewend bent, weet ik niet. Maar dan valt het op hoe regelmatig Jezus toch ook spreekt over de dag van het oordeel. En dat is in lijn met die van de profeten. Ja, de tijdlijn van Gods Koninkrijk neemt het venster een heel belangrijke plaats. En het hoort bij wat moet gebeuren vanuit Gods plan. Voordat zijn rijk in al zijn heerlijkheid het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Iets wat nog moet gebeuren. In het Nederlands valt het niet zo op. Hè? We lezen waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Je leest zo het pakket door. Maar in het Grieks staat een woord dat moeten uitdrukt. Waar ons woordje zal staat, zou je ook kunnen vertalen met dat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig moet oordelen. Het hoort bij wat vanuit Gods plan moet plaatsvinden. De redding van deze mensheid. De dagen aftellen om dat en dat zal gaan gebeuren. Ja, stel dat we hierover zouden doorspreken. Op een bijbelkring, dat je in gesprek bent of op catechisatie met de jongeren, stel dat we het zouden doen. Ik denk dat er heel verschillende reacties komen. Hè? Bijvoorbeeld deze. Ja, om nou zo hier naar uit te zien. Dag vastgesteld waarop God de wereld rechtvaardig zal oordelen. Dat past niet bij welk beeld ik van God heb, zegt er iemand. Een dag van toorn. Een God die wraak uitoefent. Dat is toch iets van vroeger? De middeleeuwen. Kijk naar schilderijen uit die tijd. Beluister liederen uit de schat van de kerk. Maar nu? Nee. Iemand anders zegt, ja, een dag waarop God de wereld rechtvaardig zal oordelen. Ja, ik vind het eng. Stel dat het zou gaan gebeuren binnenkort terwijl ik nog leef. Wat maak ik dan mee? Wat gaat er gebeuren? Een derde zegt, nou, ik vind dat je vooral positief naar deze dag moet kijken. Een dag van oordeel, ja, maar let er vooral op dat, zoals ik er juist al zei, het nieuwe van God komt, zijn koninkrijk breekt door en al zijn heerlijkheid en rijkdom definitief. Kijk daarnaar. Iemand anders heeft nog een andere reactie. God heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld oordeelt. Moet ik daar naar uitzien? Onze centrale vraag. En wat antwoord ik erop? Zometeen als we naar huis gaan, deze week ingaan. Ga ik het bij de dingen zetten waar ik naar uitkijk? Tel ik bij wijze van spreken de dagen af. Ik wil u nu meenemen in een aantal overwegingen die vanuit de tekst opkomen. Om ons denken over deze dag te leiden. Eerste overweging is, ik heb het al met zoveel woorden gezegd, is dat deze dag een toorn, een oordeel, een constante is van Gods boodschap aan zijn volk en aan deze wereld. De profeten bijvoorbeeld spreken geregeld over de dag des Heren. Jezus heeft het over het oordeel. Paulus vliegt op de Areopagus daarom niet uit de bocht. Die man een beetje te hard gewerkt heeft of ja, hij is zozeer geprikkeld, hè, door alles wat hij ziet dat het een beetje te veel wordt. Nee. Tweede overweging, onze gedachten te leiden. Deze dag is dus door God vastgesteld. God regeert. Ik weet niet of het ook wel eens u aanvliegt als je volgt wat er allemaal plaatsvindt. God regeert. Het is een geweldige belijdenis, hè? Die we als gelovigen hebben. De psalmen zingen er uit volle borst over. Over de dag van het oordeel. En dat God erboven staat en regeert. Daarom is het ook zo waardevol om de psalmen te blijven zingen. Om de anderen daarom het evenwicht. Een derde overweging om naar deze dag uit te gaan zien. En hoe we naar deze dag leren kijken. Een derde overweging is. Ja, die opstanding hè, van Jezus, van die man. Die God uit de doden heeft laten opstaan. En daar wil ik vanmorgen extra op wijzen. De verbinding die de tekst legt tussen die dag die door God vastgesteld, van oordeel. En dat die dag net zo zeker is als dat hij Jezus uit de dood eens heeft laten opstaan. Die verbinding. Denk eens mee, het is toch een geweldige troost. Een geweldige troost dat precies die man, Jezus, hij leeft, dat hij zal oordelen. Wat heeft deze man gedaan aan het kruis? Wat is er gebeurd toen op die ongekende dag, Goede Vrijdag, zo staat hij bekend bij ons. Wat heeft hij toen gedaan? En het kruis toch ten diepste Gods oordeel gedragen, ook over mijn zonde. Iedere keer als we avondmaal vieren, horen we toch vanuit het formulier, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere een smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Zo leven we onder andere toe naar de viering van het heilig avondmaal. En wie kan beter de wereld oordelen dan hij? En dat doet Jezus niet vanaf een afstand, kil, ongenaakbaar. Nee, want hij is dezelfde die toen en ook nu vanmorgen door mij heen, u en jou, oproept van bekeer u. Oftewel hij die op een dag, onvoorstelbaar voor ons, maar het zal gebeuren, terugkomt. Het rechtvaardig oordeel te voltrekken is dezelfde die nu door heel deze wereld gaat met de verkondiging van het evangelie. Het is dezelfde man. Het is niet zomaar zondag, het is weer een geweldige dag. Het evangelie klinkt in onze oren, hier en daar en over heel deze aarde. Toch, met hetgeen acht slaan op de tijden van de onwetendheid, verkondigt God nu. Nu, bekeer u. Verkondigt God nu. Overal, aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Ja. Paulus vindt dat wij mensen ons hebben te bekeren. Johannes de Doper predikt hetzelfde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Jezus kwam, Johannes is overgeleverd in de gevangenis. En dan klinkt het woord van Jezus, de tijd is vervuld. Mooi hè? Het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeert u. Gelooft het evangelie, bekeert u. God verkondigt het nu, overal. Niet in Heteren. Ook hier. Aan alle mensen. Maar bekering is niet voor mij, denkt er iemand. Hoort er iemand hier iemand niet bij alle mensen? Heb je een andere Bijbel als je zo denkt? Dat zij zich moeten bekeren. Wie hier vanmorgen heeft zich nog niet bekeerd? Je weet van jezelf of je bekeerd bent. Allerlei kenmerken komen dan in ons leven dat we God dienen, liefhebben. Die Jezus nooit meer willen missen. En zoveel nachtjes en dan ga ik me bekeren, zegt er iemand. Het is nu 7 december, stel een dag of 17, 18 verder. Zo de avond voor kerst. Dat is toch een mooi. Ja, dat is toch onzin als je zo zou denken. nog eens beledigend voor God ook. Nu. En zeg ook niet, ik kan me niet bekeren. Dat is onzin. Er komt een dag van oordeel aan. Verschrikkelijk. Met het oog daarop worden we opgeroepen ons te bekeren. Het is een geweldig evangelie, wat een goede boodschap. En zou het niet kunnen? Zou God ons iets zeggen en we zouden het niet kunnen? Dan zou de hardvochtigheid een top zijn om gek van te worden. God verkondigt nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. Gemeente, hoe Paulus hier de bekering ter sprake brengt, lijkt het alsof die aanstaande dag van oordeel de reden is om je te bekeren. Als je vers 30 en 31 zo achter elkaar doorleest, dan lijkt dat zo te zijn. Maar in de trant van, ja, als ik maar niet door God veroordeeld word, als ik nou maar niet voor eeuwig omkom en uit de hel blijf. Is dat de reden om ons te bekeren? Of de kerk de eeuwen door altijd aan deze valkuil is ontkomen? Durf ik niet te zeggen. Een valkuil is het wel. Waarom zou je bekeren? Waarom hebt u of jij zich bekeerd? Heb je er al eens over nagedacht? Of vindt u dat een vreemde vraag? Waarom heb ik me bekeerd? Waarom ben ik een gelovige? Weet ik mijn kind van God? Heb ik de Heer Jezus van harte lief? Waarom? Zowel Jezus als ook zijn wegbereider dus, hoorden we, hebben het over de komst van het Koninkrijk van God. Als reden om ons naar God toe te wenden. Het is helemaal aan hem toe te vertrouwen, voor hem te leven. De komst van Gods Koninkrijk als de reden om je te bekeren. Nou denkt er iemand, dan lijkt hier bij Paulus het afglijden al wel begonnen. Vrij snel dus. Door oordeel, veroordeling, even plat te zeggen, hel en verdoemenis te preken als reden voor bekering. Zo lijkt het toch hier bij Paulus. Staat er toch? Nee, dat staat er niet. Weet u, de reden om ons te bekeren is dat wij van Gods geslacht zijn. Zo mooi, hè? Paulus dat hij zo citeert uit hun eigen werken van die mensen die daar van alles steeds maar weer willen horen. U bent van Gods geslacht. Kijk, de mensen hier weten, jij bent er een van die en die. Als u hier altijd al in Heteren woont en dan weten de mensen, jij als kind, bent van die en die ouders. En als ze dat ouder zijn, weten van, ja, dat je opa en oma dan zijn en zo, weten ze precies wie je bent. Van die en die. Nou, zo zijn wij allen hier met elkaar er een van God. Zonder God zijn we ondenkbaar. Ook al weten we dat niet en willen we dat niet, maar zonder God zijn we ondenkbaar. Door hem zijn we gevormd, gemaakt. Leven we, bestaan we. Satan heeft daar een enorme streep door weten te zetten. En iedere dag lopen we daar met z'n allen keihard tegenop. Maar dat kan altijd niet, nog niet wegnemen dat wij van Gods geslacht zijn. We horen bij hem, we zijn op hem aangelegd. De apostel zegt, want in hem leven wij, bewegen we ons en bestaan we. En met een beeld, ik weet niet of je wel eens vist. Dat beestje moet je niet op de kant leggen. Spartelt en daar leeft hij niet. Bij God zijn wij als een vis in het water. En dat is de reden om je te bekeren. Zonder God zijn we gewoon geen mens. Het zou goed zijn om een dag het nieuws eens even het nieuws te laten. Maar zodra je het allemaal weer ziet, dan word je zo verdrietig. En dan zie je zo de waarheid hiervan. In God zijn we in ons element, als een vis in het water. Nou, als we daar iets van gaan ontdekken, hoe goed God is. Hij is ons leven, ons... Bij hem wil ik horen. Daarom bekeer ik mij. God verkondigt overal, alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. Nu, het kan. En waarom kan het? Omdat, ik bedoel, volstrekt eerbiedig, God niet op zijn strepen gaat staan. Tenminste, niet bij mij. Bij u ook niet, hè? Bij jou. God verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. En daar zit er wel schuld in, hè? God ziet voorbij aan. Hij slaat geen acht op al mijn zonden en ziet hij overheen. En toen op die andere grote dag, ik noemde hem al, Goede Vrijdag, het werd duister en daar hangt Jezus in. En toen is de heilige en rechtvaardige Heer wel op zijn strepen gaan staan. Ik bedoel, volstrekt eerbiedig. Om bij mij, nu, vanmorgen, u en jou, dan voorbij te zien. Daarom kan ik me bekeren. Doe het dan, als ze het nog niet hebben gedaan. Neem de toevlucht tot Jezus. Hij is zo dichtbij. Hij leeft, hij is hier vanmorgen. Ik heb toch om gevraagd, om gebeden. Hij is hier. Kom bij Jezus. God heeft hem uit de doden opgewekt. Al mijn zonden, alles, geef het aan hem. Hij heeft het rechtvaardig oordeel gedragen. En de Vader heeft amen gezegd op zijn offer. Hij is niet in het graf gebleven, hij heeft hem opgewekt. Hij leeft, deze man. Bekeer u tot hem, nu, kan. Kan nog. Op een dag gaat die deur dicht, moeten we eerlijk zeggen tegen elkaar. Dat is het urgente, het indringende van het evangelie. En in dat opzicht is het komend oordeel wel een aansporing. Er zijn heel veel andere aansporingen. Ja, als een overlijden is, kan een aansporing zijn ons te bekeren. Als je iets heel moois meemaakt. Of dat God zoveel zegen geeft. En dat je dat zoveel redenen, zoveel aansporingen. Het is er ook eentje. Bekeer u voordat het te laat is. De engelen, bezig met lezen in Genesis, het viel me pas op. De engelen hebben Lot zo ongeveer toch wel Sodom uitgesleept. Moet je maar eens kijken. Genesis 8. Met de aanstaande schoonzoons niet. God heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Tellen we af met deze dag. Als ik aftel naar de vakantie, naar mijn verjaardag, naar... Die vraag zouden we nog beantwoorden, hè? Lastige vraag. Zie ik als gelovige uit naar de dag waarop Jezus de wereld rechtvaardig zal oordelen? Ik vind het een lastige vraag. Moet ik daar naar uitzien? Die indringende dag. Wie het boek Openbaring leest, leert. Dan gaan we naar de afronding. Leert bij het boek Openbaring dat Gods oordelen nu al over deze aarde gaan. Dat gebeurt niet opeens pas op die ene dag. Nee, daaraan voorafgaand zijn Gods oordelen er ook al. Nog een indringende klop op de mensheid. Bekeert u toch? Op die dag komen ze tot een hoogtepunt en voleinding. Gods oordelen zijn vreselijk. Lees het boek maar door. In dat opzicht is het toch meer een huiver dan een verlangen, advent. Ik lees, ik kijk, ik overweeg naar wat Paulus noemt, waarop God de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man. Rechtvaardig, ja. Ik zie wel uit naar rechtvaardigheid, joh. Toch? Alle onrecht, alle rechtvaardigheid in deze wereld die van God is, ja. Hij zal die vernieuwen naar zijn bedoelingen, rechtvaardigheid. Uitzien naar de rechtvaardigheid van God in zijn koninkrijk. Dat is toch wel iets om te doen. Daar verlang je toch naar als kind. Daar zucht je om, dat is ook bijbelse taal. Zuchten. Klinkt ook de pijn in door. Weet u wat alle troost geeft? Wat alle houvast toch uitmaakt is. Dat Jezus die man is. Die de rechtvaardig oordeel velt. En nogmaals. Niemand die dat beter kan dan hij. Hij die eens in het kruis heeft gehangen en daar tot rechtvaardig oordeel ook over mijn zonde heeft ondergaan. Hij die nu rusteloos bezig is door zijn geest. Dat heerlijk evangelie te laten uitgaan. Tot op dit moment, hier en overal. Op hem vertrouw ik helemaal. En naar deze man, naar Jezus, zie ik uit. Met mijn hele hart. Amen.
jongens en meisjes. Fijn dat jullie weer terug zijn van de kindernevendienst. Normaal gesproken gaan we nu danken voor de kerkdienst. Maar nu gaan we eerst terugdenken aan iemand uit onze kerk die pas is overleden. Namelijk Ad van Willigen. Jullie kennen hem misschien wel. Hij zat vaak rechts in de zijbanken van de kerk. Wilt u, indien mogelijk, opstaan van uw zitplaats? In memoriam Adriaan Ad van Willigen. Op zaterdag 29 november kwam er een einde aan het aardse leven van Ad van Willigen. Enkele weken daarvoor was hij getroffen door een tweede herseninfarct, gevolgd door enkele kleinere aanvallen. Ad is 78 jaar geworden. Ad was heel betrokken op de kerk en op God. Hij leefde en geloofde op een eenvoudige en blijmoedige wijze. Hij was geen man van veel woorden, maar zong zijn geloof. In diverse koren, onder andere bij de Lofstem en in het gemeentekoor van onze gemeente. Daarnaast heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere als koster, kerkpostbode en lid van de zendingscommissie. Op 4 december waren we in de kerk voor een dankdienst voor zijn leven. Vanuit de familie en vanuit de gemeente waren nogal wat liederen aangereikt die we gezongen en beluisterd hebben. Op de rouwkaart stond: van u wil ik zingen. En dat hebben we gedaan uit volle borst, zoals Ad dat ook gedaan heeft. Dat lied zingt ook van engelen. En daarom stond Psalm 91 centraal in de overdenking. Wij geloven dat de engelen Ad hebben gedragen in de laatste moeilijke dagen van zijn leven naar God toe. Nu heeft Ad zich gevoegd in het engelenkoor. Na de dienst hebben we zijn lichaam bijgezet in het graf van zijn geliefde Gonnie, die in 2018 overleed en van wie hij veel gehouden heeft. We wensen zijn zus, broer, zwager, schoonzus, neven en nichten en vrienden de nabijheid van God toe uit Psalm 91. Wij gedenken hem in een moment van stilte. We zingen nu met elkaar de genoemde Psalm 91, vers 1 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Na het zingen van deze psalm kunt u weer gaan zitten.
Thank you.
Laten we nu de naam van de Heer onze God aanroepen in dankgebed en ook in voorbeden voor de gemeenteleden zoals we die zijn genoemd. Laten wij danken en bidden. Grote God, Vader en uw Zoon. Tot u naderen we opnieuw in het gebed. U die ons daartoe opwekt en uitnodigt en aanspoort. Het geweldige rijk. U de levende God. Wie we stil mogen zijn. Onze nieuwe nabijheid weten. Hier in het bijzonder op deze plaats. Uw huis hier. En die we alles bekend mogen maken. Onze vreugde, onze dank, onze gebeden voor elkaar en Heere, dank u voor deze morgen, de schuilplaats die hier is, waar we van zongen, dat wilden doen. Heere, we bidden u voor elkaar, gedenkt u hen die zo'n lege plaats ervaren. U had een willige thuis hebt gehaald. Troost u hen. En dat hier als deel van uw wereldwijde gemeente het voorbeeld van geloof op mogen zien. En dat u het gebruikt om te trekken, Heere. En zo ook u te dienen zolang u het leven geeft. Met hoe u ons in het leven plaatst. En dank u voor al het goede dat u ook in hem hebt gegeven. Troost u die verdrietig is. Heer, we zijn dankbaar met Lotte de Kleine en Steven Hilbrands. U hebt hen Lois geschonken. Zusje van Finn. Heren, een moment ook voor hen. Nu we hier ook in het midden van de gemeente u daarvoor danken om nog stil te staan. Te beseffen wie u bent in uw leven. Gedenken zo naar uw barmhartigheid. En wilt u hen leiden op uw weg om ook te zijn voor uw aangezicht, voor hun kinderen die u gegeven hebt. Dank u voor al het goede, Heere. We u danken, mevrouw Lozenkoot-Kooi, weer thuis is. Dat u haar verder laten aansterken. Ondersteunt u haar, zoals u dat alleen kunt. Alle opzichten, Heere. Het klimmen van de jaren. Stuk tegenspoed, herstel nodig was, wat betreft haar gezondheid. Heere, omringt u haar iedere dag weer en ze heel dicht bij u mag leven. Dank u voor wat u tot hiertoe hebt gegeven. Heere, we willen ook bidden voor die broeders onder ons die een benoeming naar mochten horen, een roepstem door de gemeente heen, ouderling of ouderling kerkrentmeester. U kent de overwegingen van hun hart, Heer, hoe ze niet die vrijmoedigheid hebben mogen ontvangen. Is u bij hen en dat het dichter bij u mag hebben gebracht en in dit alles, diepe afhankelijkheid, bid u voor de gemeente, wilt u weer nieuwe broeders geven om ook als ouderling of ouderlijk kerkrentmeester de gemeente mede te leiden, verantwoordelijkheden te dragen. Gedenkt u, broeders van de kerkraad, geef een wijsheid hierin en heel de gemeente. We leggen het biddend voor u neer. Met u zorgen voor hierin en alles in de gemeente, Heren. Dank u voor hen die zich inzetten op allerlei wijzen, vanuit de liefde tot u. De kinderen te onderwijzen, ze voor te gaan in het dienen van u, zoals dat ook vanmorgen mocht gebeuren, in de nevendienst. Heren, geef u zegen daar ook over. Dank u voor ieder die zich inzet, welke wijze dan ook, Heere, geef ons veel liefde tot u, dat we daaruit mogen arbeiden. Bezig mogen zijn, ieder op zijn of haar plaatsje. Wees u bij ons, Heer, in de week die weer voor ons ligt. Dat we heel dicht bij u leven en dat het door mag stralen wie we zijn. Hoe we ons opstellen, hoe we ons gedragen. Wat we zeggen of niet zeggen, wat we doen. Wat we, Heer, op de plek waar u ons hebt gesteld. De kracht van ons leven, of we ouder zijn geworden, of jong zijn, op school. Houdt u de jongeren in het bijzonder ook vast, Heer, leidt hen op uw weg. Alles wat ze over moeten nadenken, waar vroeger niet over nagedacht hoefde te worden omdat het zo ging. En dat kan een gevaar bij zich hebben, maar nu staat zoveel op losse schroeven. Heren, helpt u de jongeren en houdt hen vast naar uw belofte en leidt ze op uw weg, dicht bij u, Heer Jezus. Troost u wie verdrietig is. U kent, Heere, de strijd die het leven zo vaak met zich meebrengt. Laten we dat heel dicht bij u mogen voeren, die strijd, Heer Jezus. Dat u daarin de eerste bent en dat we steeds weer op u mogen steunen, mogen terugvallen. En alles aan u mogen bekendmaken, Heer Jezus. Waar ons hart verward is, waar we ons zondig weten, waar we de dingen niet snappen, waar, o God van alle genade, ontfermt u zich. En we zien uit naar de volmaaktheid van het leven bij u. Gedenk zo ons allen, in vreugde, in dankbaarheid. O God, geef zoveel ook, mogen het bij u brengen in de aanbidding naar u toe. Ontfermt u zich over ons land, zegen gesprekken die gevoerd worden, dat we tot een regering mogen leiden. We hebben toch ook nodig om geregeerd te worden, Heren. Bewaart u voor chaos. O God, wat hebben we verdiend? Zoveel goddeloosheid in ons land, hier in het Westen. En trouwe God, ontfermt u zich over hen die zoveel lijden. Het duizelt ons, we kunnen niet bij deze wereld op zoveel plekken. Een honger, een geweld. En waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar o trouwe God, barmhartig Vader. Zegent u hen die omzien naar de naaste, die nood willen lenigen. Zegen hen bijzonder die het willen doen met de liefde tot u. Dus ook iets te mogen doorgeven en uitstralen. En het evangelie. Heren in de hemel, ze leggen het alles bij u neer. Geef ons nog een goede zondag verder. We danken u voor het geweldige geschenk dat u ons daarin geeft. Laten we rusten. Op adem komen. En wie ons geeft, wie bij ons horen. Elkaar helpen, elkaar genieten en dat we zo morgen weer verder kunnen. Heren in de hemel, zo prijzen we uw naam. Groot bent u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen. Kunt u nu uw gaven geven zoals die zijn afgekondigd van harte aanbevolen daarna. Zingen we nog eens lied, nummer 97 uit Kroonhoofd.
Ik wil kort nog wat zeggen over de versen die we niet hebben mee kunnen zingen. Ter nagedicht achternis van Ad. Ad heeft jaren op de lofstang gezeten en een van zijn dingen was altijd de muziek klaarleggen in ieders map. En al die jaren kan ik me niet herinneren dat hij daar fouten gemaakt heeft. En ik denk dat het eer aandoen, tot eer van God, als we de verse die we niet uit volle borst mee konden zingen, omdat er een klein misverstand was met de beamer, dan zou ik willen vragen of we nog één keer staande dat vers 1, 91 vers 1, over willen zingen. Kan dat met de beamer? En de organist? En dat doen we ten nagedachtenis aan Ad, tot eer van God, zodat iedereen, net als Ad, in volle borst kan meezingen. Laten we dat staande doen.
Gemeente gaat nu heen in vrede, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.